turn your magic on.
Een bekend geluid na elke voorstelling. Het slotapplaus. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk na het applaus? In deze podcast ga ik, Ruben van Haften, in gesprek met allerlei artiesten direct na hun voorstelling in Theater aan de Schie in Schiedam. Met in deze aflevering Willem Voogd. De jeugd kent hem onder andere uit Mees Kees en De Proefkeuken. Volwassenen kennen hem dan weer van programma's als Feuten en als winnaar van Expeditie Robinson. Nu staat hij in het theater met Alexander Munninghoff's De Stamhouder. Gebaseerd op het gelijknamige boek wordt het verhaal verteld van Alexander, die ontdekt dat zijn vader in de Tweede Wereldoorlog voor de Waffen-SS vocht. Je kent hem dus van een hoop, maar niet van de woorden:
win, 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 altijd prijs, yeah!
Maar hoe is Willem Voogd na het applaus? Ja, Willem, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, hoe was het in Schiedam?
Nou, heerlijk.
Ja? Ja. Heerlijk. Heerlijk? Wat was er heerlijk?
Ik vind het een heel mooi theater hier in Schiedam. Theater van Schie. Ik noem het wel stiekem ook een sauna.
Ja.
Vanwege al die mooie houten details.
Ja, en het is warm.
En het is ook warm, ja. Ja. Het is hier, we hebben een matinee gehad. En ja, eigenlijk wel lekker. Ik had er wel schik in.
En wat ging er dan wel lekker?
Nou, de voorstelling. We zaten goed met elkaar op dezelfde lijn, denk ik. En het vloeide wel goed. Ja, dit, als je na zo'n analyse, na een voorstelling, kom je al een beetje in een zweverig gebied terecht. Van, ja. Ik vond hem wel goed gaan of ik vond hem wel stromen. Of,
gebeurt dat direct? Ja,
ja, we vonden ook heel, voordat ik hier naar jou toe kwam, gingen we eventjes vragen. En hoe vonden we hem? En twee van ons die vonden hem een beetje netjes, maar wel een 7. En terwijl de andere twee zeiden, oh, ik vond hem helemaal netjes. Ik vond hem juist heel... heel avontuurlijk. En dan denk ik, oh echt waar? Hoe dan? Wat voel jij dan? Nou, iedereen heeft daar zijn eigen perspectief in. Dat is wel leuk om heel eventjes aan te stippen. En daarna moeten we door.
Ja, en jullie proberen dat elke voorstelling dan een beetje aan te passen? Ja, of meer op elkaar in te spelen?
Nou, een beetje aanpassen waar nodig. Als het problematisch is. Of als we denken van, dit ging fout. Maar gelukkig gebeurt dat niet zo vaak. Maar we zitten altijd wel als een soort... na het voetbal, analisten zitten we aan tafel om te vragen... Hey, hoe ging het nou met jou? Er komen allemaal rare analyses uit. En dat is ook wel regijn.
Ja, maar jullie zitten in deze voorstelling ook heel erg in jullie eigen wereld. Krijg je überhaupt iets mee wat er in de zaal gebeurt?
Ja, zeker. Ik ben in de voorstelling... als Alexander Munninghoff op zoek naar mijn familiegeschiedenis. Ja. En daarin probeer ik veel te achterhalen en roep ik veel herinneringen op. En daar dan krijg ik hulp van mijn collega-acteurs die daar en dan in die scènes springen. Maar als zij bijvoorbeeld een ontmoetingsscène tussen mijn ouders spelen, dan heb ik ruim de tijd om naar hun te kijken, maar ook om eventjes de zaal in te kijken. Ja, even te kijken wat... Wat we vandaag voor ons hebben.
En waar let je dan op?
Nou, ik let aan hoe de mensen kijken. Of ze niet in slaap zijn gevallen, want dat wil ook nog wel eens gebeuren. dat is bij matinee gelukkig niet zo vaak.
Gebeurt dat wel eens in de avond?
Zijn wel eens, ik heb ook wel eens, als ik s'avonds laat en dan zit ik in donker en warm. En dan kan het wel eens gebeuren dat mijn ogen eventjes dichtvallen. En dan krijg ik meestal zo'n porg van degene met wie ik ben. Dat gebeurt wel, dat is menselijk. Maar dat kan ik eigenlijk enorm omginniken. Wat ik wel irritant vind is hoesten.
Ja, maar dat is altijd in
een klein kuchje is niet erg, maar god, we komen net uit een griep- of hoestseizoen en we hebben toch wat lawaai uit de zaal gehad in, waar was het, Hogeveen of Winterswijk. Ja.
Ja, en dat leidt af?
Dat leidt enorm af, ja.
En hoe merk je dat dan in je spel? Moet je dan even wat meer herpakken?
Ik ben aan het praten met jou en als nu iemand heel hard gaat zitten hoesten, dan zijn we toch allebei afgeleid. En dan moeten we even kijken dat probeer je dan te negeren, maar dat lukt niet altijd.
Ja. Dit is een stuk wat ook best wel veel vraagt wat acteerwerk betreft. Mm-hmm. Je moet veel doen.
Ja.
Ben je niet helemaal kapot nu?
Dat valt nu wel mee. Mede ook omdat het een matinee is. Dus ik heb nog niet al mijn energie gebruikt. Maar ja, nee, ik ben wel. Ik heb wel net een fulltime prestatie geleverd, 2 uur lang.
Ja.
Dus ik wil zometeen ook wel lekker douchen, want het begint wel lekker te kleven.
Ja.
Aan me. Ja. En ja, ik spring in de voorstelling van verschillende rollen en in verschillende tijden in rollen. Dus als Alexander Munninghoff zoek ik naar als verteller naar mijn geschiedenis, maar ik spring ook in. Een tijd dat ik als een jongetje van 6, 7 ben of als een adolescent. En af en toe speel ik ook mijn vader. Dus dat springt heen en weer. Dus dat vergt wel veel concentratie.
Ja, want jij speelt dus inderdaad Alexander Munninghoff.
Ja.
Wie is hij precies? Hoe zou je hem willen omschrijven?
Alexander Munninghoff, die heeft echt bestaan.
Ja.
En hij is geboren in 1944 in Posen, de huidige Poznan. Toen Nazi-Duitsland, nu Polen. En daar is hij geboren en uiteindelijk naar Nederland toegekomen. En hij was Ruslandkenner, journalist, correspondent. En hij heeft het boek geschreven. En sorry, wat was de vraag?
Wie hij is precies?
Ja, Ruslandkenner, journalist, correspondent. En hij heeft 2014, toen hij 70 jaar oud was, De Stamhouder geschreven. Dit boek en een familiekroniek om neer te pennen hoe zijn toch wel bijzondere familiegeschiedenis is geweest. En hoe hem dat de persoon heeft gemaakt die hij is. Ja,
zacht uitgedrukt, hè? Bijzondere familiegeschiedenis.
Ja, dat is zeer zacht uitgedrukt, ja.
Ja. Ja, en hoe probeer jij hem dan neer te zetten? Juist omdat hij echt bestaan heeft. Het lijkt me ook niet dat je hem wil imiteren.
Nee, totaal niet. Ja, het enige imitatie die ik heb gebruikt is dat ik nu rondloop met een zeer forse snor.
Ja.
Want dat had Alexander ook. Dus dat vond ik zelf leuk om ook te hebben. Maar voor de rest heb ik al mijn inspiratie over hoe hij is, heb ik uit de tekst gehaald en uit het boek gehaald wat ik gelezen heb. Ik heb ook een aantal gesprekken gehad met Ellen, de weduwe van Alexander.
Ja.
Maar dat vond ik interessant als achtergrondinformatie. Maar ik moet toch mijn eigen Alexander maken, want ik moet het ook als acteur elke rol iets uit mezelf halen wat raakt aan de rol die ik speel.
Ja.
Dus want ik moet uit mijn eigen palet putten.
En hoe vindt Ellen dan jouw vertolking? Weet je dat überhaupt?
Op de première. Ze is op de voorpremière en de première wezen kijken. En eerst in de voorpremière omdat ze het spannend vond. Om te kijken wat wij ten tonele zouden brengen.
Ja, natuurlijk.
En ja, dat snap ik heel goed. En zij was enorm tevreden. Was enorm blij. Ze zei, ik ben fan van jullie. En goed gedaan. Ze zei ook, was ook meteen kritisch. Er zijn wel een aantal dingen die niet zo zijn geweest als in het echt. Maar oké. Okay. Dus ze was blij. En dat is toch erg fijn om te horen.
Ja, is dat een opluchting?
Ja, natuurlijk. Want je gaat met iemands levensverhaal. Het is haar en Alexanders levensverhaal. Hij heeft het geschreven. Het gaat over hem. Maar zij is achter de schermen gigantisch aanwezig geweest bij het schrijven van het boek. Maar ook in het leven. Want sinds Alexander 25 was, waren zij met elkaar.
Ja.
Dus dat is nogal een confronterend iets. Dus dat wil je dan wel netjes en zo goed mogelijk doen.
Maar brengt dat ook druk met zich mee?
Enorme druk. Ja. Ja, bij de eerste lezing, het is 2 maanden terug, toen zat zij daar bij. Normaal gesproken komen alle mensen, decor, kostuum, regisseur, geluid, muziek, technici, kwamen allemaal kijken of luisteren naar de eerste lezing. Dan lezen we het hardop voor. En ja, Ellen was daar ook bij. En dat vond ik wel echt rete spannend. Toen denk ik, dat wist ik niet van tevoren. En dacht ik, god, nu moet ik het wel goed lezen. En ik mag niet haperen. En ik had wel klotsende oksels.
Ja.
Ja.
Ja. En ik zei het al, het is een stuk die veel van je vraagt. Juist ook omdat je Alexander op meerdere leeftijden speelt.
Ja, ja, klopt. Doe ik daar niet gigantisch veel grote veranderingen. Of ik ga niet komlopen als ouwe. Of
heel hoog praten
of
als kind.
Of heel hoog stemmetje. Nee, ik maak er wel subtiele verschillen in. Meer in houding. Dan stroop ik mijn mouwen op als ik ongeveer mijn eigen leeftijd ben. En ik maak de mouwen heel erg lang, zodat ik een beetje verzuip in mijn trui als ik een klein jongetje ben.
Ja.
En daarmee en samen met de context is ons publiek volgens mij lenig genoeg om met mijn fantasie daarin mee te gaan.
Maar je moet wel goed opletten.
Ik moet heel goed opletten
waar je bent.
Ja, enorm. We vragen ook best wel veel van ons publiek. Ja, maar omdat we Ik speel Alexander Munninghoff, maar ik speel ook af en toe mijn vader.
Ja, Frans.
Frans Munninghoff.
De oud-SS'er.
Ja, oud-SS'er. En Reinhard Bussemaker, mijn collega, die speelt de oude heer, mijn grootvader, Johan Munninghoff. Maar hij speelt ook Frans Munninghoff, mijn vader. Lot van Lunteren, die speelt Ellen, mijn vrouw, maar ook Vera, mijn moeder. En ook Omi, mijn oma. Ja. En ook mijn schoonmoeder, Mimoes. Nou, dat loopt allemaal door elkaar heen. En het is ook niet dat we van de ene van het begin dat doen en het einde dat doen. Maar dat gaat de hele tijd door elkaar heen. En gelukkig is dat ook niet erg. Dat als je op het publiek bang bent om de draad kwijt te raken. Dat is niet helemaal niet erg, omdat dat is juist zo opgezet. Omdat het gaat over intergenerationeel trauma. En zo wil de regisseur en de bewerker laten zien dat trauma van ons allemaal is. Of van meerdere generaties samen is. Die last wordt niet door één paar schouders gedragen.
Ja, maar hoe zijn al die wisselingen dan voor jou als acteur? Dat je het ene moment Alexander bent en dan opeens
Frans. Dat vroeg je. Heel lekker. Ik vind dat heel lekker om te doen. Ik heb een monoloogje dat ik aan het ranten ben. Dat het 5 mei is. Dat de oorlog is voorbij. Maar ja, er loopt nog allemaal NSB's hier rond. En ik ben heel boos op Nederland. Heel boos. En ik wil er eigenlijk niet zijn. En te midden van die monoloog knip ik en trek ik een jas uit. En dan ben ik weer Alexander. Ja. En ik vind dat zo lekker om zo'n schakel te maken. Van boos en verongelijkt naar heel rustig en vertellend. Dat harde schakelen, dat maakt mijn werk leuk.
Maar wat gebeurt er dan in je hoofd op dat moment? Want het lijkt me juist dat harde schakelen. Moet je toch ook even, oké, waar ben ik?
Er gebeurt niks meer in mijn hoofd. Ik heb hem nu zo in de vingers. Dus ik weet nu welk pad ik moet afleggen. Wat ik met mijn stem moet doen, wat ik met mijn lichaam moet doen. En daarin dat gaat meer op automatisme. Ik bedoel, ik neem aan dat als jij aan het fietsen bent, er ook niet meer gebeurt dat jij steeds denkt, ik moet mijn linkerpedaal naar beneden, nee, mijn rechterpedaal, mijn linkerpedaal, mijn rechterpedaal. En dat de hele tijd. En ik moet nu remmen. Of dat gaat allemaal automatisch. En dat op dat niveau ben ik nu ook in deze voorstelling aangekomen.
Ja,
maar daarvoor is het enorm zoeken. In een repetitieproces is het gigantisch zoeken naar van, oh, maar wacht even, wie ben ik nu? Waar ben ik nu? Tegen wie zeg ik dit nu? Wie ben jij nu eigenlijk? Want ben jij nu of mijn grootvader of mijn vader? Oh nee, wacht even, nu begrijp. Dus dat die puzzel wordt in het repetitielokaal enorm gelegd. En daarna, dan gaat het leven.
Maar je wil ook niet volledig op de automatische piloot, toch? Want dan wordt het een soort trucje.
Nee, het heeft niks met een automatische piloot te maken. Misschien heb ik dat niet goed uitgelegd. Dus het heeft meer dat het als vanzelf gaat.
Ja.
Dat ik me heb kunnen verbinden aan mijn rol. En ook hierin dan in het traject wat mijn rol aflegt tijdens de voorstelling.
Ja, nu is het natuurlijk ook zo, ook als we nu beneden naar de foyer kijken, dat er veel oudere mensen in de zaal zitten.
Ja.
Dat zijn mensen voor wie de Tweede Wereldoorlog een bepaalde associatie heeft, een bepaalde betekenis.
Mm-hmm.
Is dit daarmee ook meer dan een rol? Dat je wel bewust bent wie er in de zaal zitten?
Ik doe ook geregeld inleidingen voor deze voorstelling. En dan heb ik best wel direct contact met mijn publiek. En dan Dan zeg ik ook iets over dat het over ons allemaal gaat. En dan zie ik al die gezichten instemmend knikken. En denk van ja zij hebben. Ik ben 37. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Nee. Mijn grootouders wel. Maar mijn ouders al niet meer. En nou, hier zitten mensen die waarschijnlijk of daar net in geboren zijn. Of hun ouders zijn daar enorm mee bezig. En ja, het geeft een soort verplichting om dit zorgvuldig aan te pakken. Dat het iets is wat iedereen raakt en iedereen op een andere manier raakt. En ja, ons publiek is daar veel dichterbij dan dat ik daar zelf bij ben. Dus dat vraagt zorgvuldig uit.
En hoe neem je dat dan mee, die gesprekken die je bijvoorbeeld met het publiek hebt?
De gesprekken die ik met het publiek heb, zijn meestal achteraf. En dat ze het enorm indrukwekkend vonden of goed gespeeld. Of dat ze een gigantisch verhaal. Of dat ze enorm verrast zijn door de danser die wij ook in onze voorstelling hebben. Dus een danser die me de hele tijd schaduwt. En alle gevoelens die we niet appratend kunnen overgeven.
Hij beeldt van de oorlog uit.
De dreiging van de oorlog. En ook misschien het geweten van Alexander Munninghoff. Of het kind dat Alexander nooit heeft kunnen zijn. Het is maar welke interpretatie je er zelf aan geeft. Dus daar gaan die gesprekken met het publiek er meer over dan dan over die Tweede Wereldoorlog. Of hoe dichtbij ze daar zijn. Maar dat, ik hoop dat ze met deze voorstelling gezien te hebben ook een beetje in hun eigen geschiedenis kunnen duiken.
Ja, ja. En dat is dan de verantwoordelijkheid die je voelt als acteur. Hoe zit dat persoonlijk als je zo'n stuk speelt?
Wat bedoel je daar precies
mee? Nou, hoe jij zelf gewoon die ervaringen van zo'n voorstelling meeneemt.
Bedoel je hoe mijn geschiedenis met de oorlog is?
Of? Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja.
Nou, ja, die heb ik ook best wel uitgezocht. Ja. Ik heb voor de NTR en Radio 1 een podcast gemaakt, Baba, over mijn Russische oma, die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de liefde naar Nederland is gekomen. En daarin heb ik enorm zitten graven in hoe dat verhaal is geweest en hoe dat op mijn schouders rust. En ik dacht, van tevoren dacht ik altijd intergenerationeel trauma. Of wat betekent dat eigenlijk? Of ik heb daar helemaal niks mee. Dat is onzin. Maar dat is me eigenlijk door het maken van die podcast en voorstelling. En deze voorstelling ook. Is dat steeds duidelijker dat we allemaal dingen met elkaar meenemen. Dus dat dit best wel serieus te nemen is. Ja. En ik vind het zelf, daarnaast vind ik het enorm leuk om in die familiegeschiedenis te duiken.
Ja.
Want er zit toch een schat aan verhalen in iedereen's familie. Dat wil je niet weten.
Ja. Nou, daar is ook een vraag over gesteld door een van onze publieksleden. Want dat mag in deze podcast, in Na het Applaus. En die vraag die komt vandaag van Marianne.
Ik ben Marianne en ik ben eigenlijk benieuwd waarom de hoofdrolspeler dit thema heb gedaan. En met de vraagstuk van over de oorlog.
Dat is goede vraag, want dat moet ik me eigenlijk altijd afvragen bij elke voorstelling die ik ga doen. Vanwege dus podcast en voorstelling over mijn Russische oma was ik daar persoonlijk al enorm ingedoken. Ik heb al eerder gewerkt met Olivier Diepenhorst, de regisseur van deze voorstelling. En deze voorstelling van Alexander Munninghoff, de stamhouder, heeft heel veel raakvlakken met mijn eigen verhaal van mijn Russische grootmoeder. Alexander heeft een Russische grootmoeder. Alexander heeft een, net als ik, Alexander heeft een Nederlandse grootvader, net als ik, die voor de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog door Europa heeft gereisd, naar Nederland zijn gekomen tijdens die wereldoorlogen. En daar zit zo'n parallel in van wat voor een offer mensen brengen die vertrekken van hun geboortegrond, waar ze thuis horen, en dan gaan wonen op een plek waar ze totaal ontheemd zijn. En dat is een thematiek die voor mij heel belangrijk is. En hoe dat, die keuzes die je grootouders en ouders hebben gemaakt, hoe die blijft doorechoen in jou. Zelf heb ik die reis ook gemaakt van mijn grootmoeder, die Russisch was. Mijn vader heeft een Russische naam gekregen, Yuri. Maar zelf heb ik de meest Nederlandse naam kunnen krijgen die je maar kan bedenken. Misschien naast Jan. Willem. Dus wat is er nog van mij, van dat Russische, overgebleven? Ik voel me totaal een Nederlander.
Ja.
Terwijl dat in heel snel is gegaan. En dus ik vraag me ook af hoe dat met Alexander is gegaan. En die heeft door middel van zijn voorouders ook zo'n reis moeten afleggen en daarin te duiken. Dat is denk ik heel spannend. En daar hou ik enorm van. Ik hou ook enorm van hoe een klein persoonlijk verhaal in een gigantische achtergrond van een gigantische Europese gebeurtenis staat. Namelijk de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En dit is een heel lang antwoord, maar die combinatie, dat trekt me enorm. En daarom wou ik het heel graag doen.
Ja, dus ook samenvattend, op het toneel is Alexanders zoektocht ook een beetje jouw zoektocht.
Ja, Alexanders zoektocht is niet mijn zoektocht per se. Dat is echt Alexanders zoektocht, maar ik begrijp zijn zoektocht enorm en ik ken de stappen die hij ook heeft ondernomen.
Ja. Nu denk ik ook, juist ook omdat je dus die persoonlijke band ermee hebt, dat het ook wel een rol kan zijn die lastig is om achteraf naar de voorstelling los te laten. Hoe doe je dat?
Nee, daar heb ik dus helemaal geen last van.
Je switcht meteen.
Ja, weet je, misschien ben ik daar veel te nuchter in, maar ik ben ook gewoon... ik denk, ik heb mijn rol gespeeld, ik loop het toneel af en...
Ik ben weer Willem.
Ik ben klaar, ik ben Willem. Ja, er gaan niet al die personages nog steeds op mijn schouder hangen en die aan me vreten. Nee.
Ja, dat niet vol te houden.
Dat heb ik totaal niet. En het is, er zijn misschien wel mensen die met het acting doen en die daar meer bij blijven hangen. Maar eerlijk gezegd vind ik dat onzin. Terwijl het voor andere mensen enorm goed kan werken.
Ja, nu is dit ook wel wat anders dan je veel hebt gedaan. Want je doet ook veel voor jeugd, bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt. Nou, nee, dat klopt niet. Het bekendste... Ik moet hier toch heel duidelijk in zijn. Want je doelt op Mees Kees?
Ja, en op de proefkeuken.
En de proefkeuken. Ja, Mees Kees is alweer 14 jaar geleden.
Ja, dat is lang geleden.
Dat is lang geleden. Ik heb in de tussentijd heel veel niet-jeugd dingen gedaan.
Ja.
Maar de meest bekende dingen, dat is proefkeuken en Mees Kees. Ja,
ja. 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 En wat is daar anders aan dan spelen voor volwassenen voor jou?
Nou, de basis is hetzelfde. Het moet waarachtig zijn. Het moet geloofwaardig zijn. En misschien is de methode soms wat anders. Ik merk bij de proefkeuken dat we met dat programma, en we hebben er ook voorstellingen van gemaakt, dat leent zich meer voor fantasie. Je mag gekke dingen doen, mag rare dingen doen, waarvan we als volwassen mensen een beetje denken van oeh, dat is gek, dat is raar, of kan dit wel. En bij kindertelevisie mag je dingen doen die out of the box zijn. Mag je een pratende aardappel als voice-over hebben?
Ja.
Waarom niet?
Maar hier mag je ook wel dingen doen die out of the box zijn op het toneel.
Ja, maar ja, het is wel best wel een normale voorstelling, toch? Of vind jij heel raar?
Het is soms ook abstract, bijvoorbeeld. Er zit veel in wat toch... Er is de scène dat Alexander als kind wordt ontvoerd.
Ja.
Jij wordt letterlijk uitgekleed op het podium.
Ja, klopt. Ja,
dat is best apart om naar te kijken, natuurlijk.
Een dansfrase in de voorstelling, ja. Dat klopt, maar ik zou dat niet zeggen dat het absurd is of gek is. Of,
nou, abstract misschien.
Dat zou kunnen, ja. Maar ik vind dat in vergelijking met kindertelevisie of kindertheater... vind ik dat allemaal veel meer binnen de kaders. En bij kindertelevisie kan je je fantasie de vrije loop laten gaan als maker. En de kinderen die gaan er mee.
Ja, ja, nu ben je ook steeds vaker als jezelf op de televisie te zien. In spelprogramma's bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Waarom doe je dat dan ook? Want ik hoor ook vaak acteurs die zeggen, ja, daar ga ik me niet aan wagen.
Ja, in de basis is het, ik ben een spelletjesfanaat. Ik hou van elk spel, van Pim Pam Pet tot Expeditie Robinson. En alles wat daartussenin zit. Dus dat vind ik gewoon enorm leuk om te doen. En ik kan daardoor dingen doen die ik in mijn normale leven niet zo snel doe.
Ja.
Dus dat is mijn zucht naar avontuur en spanning daarin, vind ik te gek.
Ja.
Soms denk ik wel, dat zeggen vrienden van me, ook acteurs, die zeggen, ja, ik zou heel graag mee willen doen, maar dan niet dat het gefilmd wordt.
Ja.
Dat snap ik ook wel weer. Maar dat is dan de prijs die ik dan ervoor betaal.
Ja, want het is natuurlijk ook een beetje, kijk, jij wil nu dat mensen geloven dat je Alexander Munninghoff bent.
Ja.
En niet dat ze denken, hey, dat is de winnaar van Expeditie Robinson.
Ja, maar ik denk ook wel dat wel enorm te scheiden is van elkaar. Daar geloof ik in. Misschien ben ik naïef. Maar ik denk ook dat mijn theaterpubliek een ander publiek is dan het RTL-publiek dat naar Expeditie Robinson kijkt.
Ja.
En ik denk ook dat wel van minder... minder lang in de gedachten van mensen blijft.
Ja, en neem je zulke ervaringen dan ook mee in je rollen? Of staat het echt los van elkaar?
Nee, dat staat echt los van elkaar. Ja, ik kan me voorstellen, ik weet nu hoe het is om 35 dagen zonder mijn contact met mijn geliefden te staan. Thuis te missen en honger te hebben. Ik ben heel goed geworden in bushcraften. Maar dat voor de rest... ja, misschien als ik een bushcraft voorstelling maak of zo. Maar nee, dat heeft me niet echt geholpen met acteren.
Nee, nee. Wanneer is voor jou nou een voorstelling van de stamhouder geslaagd?
Ja, dat ligt denk ik en bij het publiek en bij mij. Ik denk in eerste instantie als het publiek de zaal uitgaat en geraakt is. En... verrast is door het verhaal of geraakt is door het verhaal en daarover na gaat denken. En voor mezelf, als ik denk van, hey, ja, dit heb ik echt heel lekker gedaan. Dit is goed gegaan. Deze scènes waren goed toen. En ik heb een doelpunt gescoord bij die monoloog. En we hebben echt een heel goed teamspel gehad toen we die dialoog aan het doen waren. Dan gaat het stromen. Dat is heerlijk. Ja.
Wat mogen we nog meer van je verwachten na de stamhouder?
Ja, maar natuurlijk. Ja.
Maar wat?
Volgend seizoen speel ik 2 voorstellingen. De ene is een eigen voorstelling. Het heet De Bestorming. Het gaat over de kracht van taal binnen de politiek. Wat betekent het wat we zeggen en wat zijn de slogans en hoe wordt het publiek bespeeld daarmee? Het gaat over de eerste vrouwelijke premier van Nederland. En die Nederland is opeens helemaal gek geworden, loopt leeg en Den Haag is het afvoerputje. En dan bedenken we, ja, het enige wat het land nu nog kan redden is de ultieme speech schrijven.
Ja.
Ja, en wat moet je dan zeggen? Dat gaan we spelen. En volgend seizoen speel ik ook een 2e voorstelling van De Proefkeuken.
Ah, weer de jeugd.
Weer een jeugdvoorstelling, ja. En seizoen daarna zijn er ook alweer plannen, maar die zijn nog niet helemaal rond. Maar ik hoop heel erg dat die ook weer een voorstelling.
Ja.
Maar dat is weer voor volwassenen.
Ja, heel tof. Willem, ontzettend bedankt voor je tijd. Heb ik nog 1 vraag voor je, zoals altijd eigenlijk wel de belangrijkste. Wat ik een mooi moment vond in het stuk is, Alexander wordt op een gegeven moment eigenlijk verteld, de wereld is niet altijd grijs, soms is het gewoon zwart-wit.
Ja.
Dat wordt hem uitgelegd. En ik vond dat vrij confronterend, om gelijk van alles af te spelen in mijn hoofd.
Ja.
Hoe is dat voor jou persoonlijk? Wat neem je zelf mee van zo'n zin?
Ja, het is leuk dat je hebt een zwart-wit shirt aan.
Zeker.
dat zwart-witte shirt van jou, dat is voornamelijk wit en met zwarte stippen. Dus een beetje een koeien shirt.
Ja, dit is een koeien shirt.
En eigenlijk denk ik dat jouw shirt voor mij het leven is. Het is zwart en wit tegelijkertijd. En soms vind je op het zwarte gedeelte en anders op het witte gedeelte. En soms sta je op 2 gedeeltes tegelijkertijd.
Mooi.
Ja.
Willem Voogd, ontzettend bedankt voor je tijd. En succes met de rest van de tour.
Heel graag gedaan. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Na het Applaus. Gepresenteerd door mij, Ruben van Haften. De productie was in handen van Hemmo de Vries en de techniek en montage werden gedaan door Dennis Hogeveen. Dit alles deden we in opdracht van Theater aan de Schie in Schiedam. Als je net zo genoten hebt tijdens het luisteren als wij tijdens het maken, abonneer je dan om de volgende aflevering als eerste te horen. Tot dan!